Goedenavond gemeente, hartelijk welkom. Een bijzonder welkom als u vanavond hier als gast bent, of als luisteraar van de kerktelefoon, of als u later deze dienst via de band zult beluisteren. Onze voorganger deze avond is dominee Gijsbertsen uit Kampen, onze oud-wijkpredikant. De bloemen zijn vandaag als groet van de gemeente en ter felicitatie gegaan naar het echtpaar Muilwijk Groenendaal, 15 november, 40 jaar getrouwd. Aan de gemeente wordt bekendgemaakt dat op 14 november in de leeftijd van 89 jaar is overleden de heer Pieter Pruister. De afscheidsplechtigheid voorafgaande aan de crematie heeft plaats op maandag 19 november om 12 uur in de aula van de Meerbloemhof aan de Buitenparklaan. Wij bevelen de rouwdragende familie in uw voorbeden aan. Na een droef bericht, een blij bericht. Op 13 november werd geboren Roan Sebastiaan, zoon van Raymond en Simone de Graaf. Roan is het broertje van Barbara en Sven. We feliciteren het gezin de Graaf van harte met dit godsgeschenk. We herinneren u aan de volgende activiteiten deze week. Op maandagavond 19 november is er om 7 uur de gebedskring in de consistorie van de Morgensterkerk. Woensdag 21 november om 10 uur komt de Bijbelkring Palestijn weer bijeen in de kerkelijke ruimte aan de Van Kleeflaan. Op donderdag 22 november, 'smiddags om 2 uur, is er weer een vergadering van de HVD in een van de zalen van de Morgensterkerk. En ook op donderdag 22 november is er vanaf 4 uur een contactmiddag in een van de zalen van de Morgensterkerk. Ons aanvangslied deze avond, Psalm 80, vers 1. Dan is er nu gelegenheid om u door middel van stilgebed op deze dienst voor te bereiden. Namens de kerkenraad wensen we elkaar een goede en bovenal een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik begin met een tekst uit Lucas. Lucas 16, vers 17, woorden van Jezus. Gemakkelijker zouden hemel en aarde vergaan dan dat er van de wet één tittel zou vallen. We zingen nu eerst verder Psalm 80, vers 2, 3 en 4. Bezig, hè, geloof ik. En sommigen doen ook precies wat de dominee zegt. Dat is eigenlijk ook heel fantastisch. En anderen denken, nee, dat kan hij niet bedoeld hebben. Ja. Nou, ik doe mijn best. We weten ons verbonden hier vanavond met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen in het uitspreken van de geloofsbelijdenis. En we stemmen daarmee in met Lied 434, vers 5. Gezang 434, vers 5. En ieder van u belijde met mij in zijn of in haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap van alle heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van de doden en een eeuwig leven. Voorgaan in gebed, laten we samen bidden. Heer onze God, in de stilte zoeken wij U, de verbinding, telkens weer. De jacht is om ons heen. En soms ook in ons eigen hart. Er zijn steeds minder eenzame plekken. Zoals uw zoon zich steeds terugtrok naar een eenzame plek. Om te bidden. Steeds minder plekken waar het stil is, stil wordt. Zo ook in ons hart. We danken U voor de ontmoeting hier. Deze speciale ruimte in deze stad. Die er is als een bron om uit te putten. Die er is als een vuur om je handen en je hart aan te warmen. Hier deze plek waar een klein gedeelte van die grote gemeente wereldwijd samenkomt. Broeder, zuster, in Jezus' naam, hier voor elkaar en in die ander, Uzelf. Wees erbij in deze ontmoeting. Waar twee of drie bijeen zijn, U hebt het beloofd. Zonder Uw licht, geen echte ontmoeting. Open Uw woord, wil door Uw geest helpen te verstaan en dat we in alle eenvoud onze weg ermee gaan. Uw woord, lamp voor onze voet, mag het zo ook zijn. Nu bieden wij U uit genade in Jezus' naam. Amen. We lezen elkaar de Heilige Schrift uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 16, vanaf vers 19 tot en met 31. En we zingen voor de prediking Psalm 119, vers 14 en 17. Psalm 119, vers 14 en 17 zometeen. Lucas 16, vanaf vers 19. En er was een rijke man die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, Lazarus genaamd, vol zweren, neergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel. Maar alleen de honden kwamen zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de engelen gedragen werd in Abraham's schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, heb medelijden met mij en zend Lazarus, opdat hij de top van zijn vinger in water dopen en mijn tong verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlam. Maar Abraham zei: Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks Lazarus het kwade. Nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn. En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. Doch hij zei: Dan vraag ik u, vader, dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb 5 broers. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen dat ook zij niet in deze plaats van pijniging komen. Maar Abraham zei: Ze hebben Mozes en de profeten. Naar hen moeten ze luisteren. Doch hij zei: Nee, vader Abraham, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen ze zich bekeren. Doch hij zei tot hem: Indien ze naar Mozes en de profeten niet luisteren, zullen zij ook, indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen. En zalig wie het woord van God horen, het ook van harte bewaren. Halleluja. Na de prediking vers 40 en 42 van deze psalm. De kerk wortelt in Israël. Je moet het toch maar steeds weer blijven zeggen. Want het is nog altijd niet echt goed tot ons doorgedringen, geloof ik. De kerk wortelt in Israël en een kerk die dat vergeet en zich losmaakt van deze wortels, ontspoort. Dan ontsporen we in de uitleg van de Bijbel, dan zien we niet eens wat er staat en dat geldt ook dit Bijbelgedeelte. Dus nog maar even weer op een rijtje zetten. Jezus is nooit christen geweest. Hij was een Jood. Hier in Lucas 16 in een discussie met Joodse volksgenoten. En de Jezus van Lucas 16 weet dus niets van de afschuwelijke taferelen die de christelijke kerk later heeft verzonnen over de hel. Hij weet niets van de meest wreedaardige folteringen die in later eeuwen op de muren van de kerk werden geschilderd om de gelovigen onder de duim te houden. Jezus vierde in zijn leven Loofhuttenfeest en dat doet wat met je als je dat elk jaar viert. Loofhuttenfeest is een feest van verzoening en vrede. Op het Loofhuttenfeest geldt dat degene die gisteren nog je grootste vijand was, die gisteren nog een wapen op je richtte en op je schoot, dat die vandaag toch welkom is in de loofhut om daar de vrede te tekenen en verzoening te vieren. Gisteren zei je misschien nog, ik haat je. Maar als het Loofhuttenfeest is, houdt alles op. Dan wint de liefde het, of beter, dan wint het woord van God het. Dat ons leert om niemand ooit helemaal af te schrijven, maar juist je te blijven uitrekken om te zegenen en voorbeden te doen. En heb ook je vijanden lief. Loofhuttenfeest volgt op de grote verzoendag. En toen hier in ons land nog de Batavieren en Caninefaten en Franken en Saxen leefden, die niet wisten van God of Torah, werd in Israël al elke grote verzoendag ieder jaar gebeden voor al die volkeren van de aarde. En werd er een stier geofferd voor ieder volk. Opdat de Heere God ook hun zonden zou vergeven. Opdat ook zij, onze voorouders, Batavieren, Kelten, wie ze ook waren, zouden tellen als rein en goed. Zo denk je. Als je Bijbels denkt, zo denkt Israël als het goed is. Op het moment dat er niet op die manier wordt gedacht, als in Israël exclusief wordt gedacht, mensen worden afgeschreven, buitengesloten, wij zijn het, die anderen niet, dan wordt er altijd gecorrigeerd. Het hele boek Jona gaat over zo'n correctie. Maar de profeten zullen ook iedere keer corrigeren. Natuurlijk heeft ook Israël iedere keer periodes in een leven of in een tijd. Zeggen wij zijn het, anderen zijn het niet. Maar iedere keer weer breekt het woord er doorheen en stellen ze zich open. In heel de Bijbel is de boodschap dat je van God uit levend inclusief denkt en doet. Het inclusieve denken wordt verkondigd. Dat wil dus zeggen dat niemand los van God wordt gezien. En dat ieder mens gezien wordt als geschapen naar het beeld van God. En dat je dus altijd weer de verzoening moet zoeken. Je zou zeggen, na bijna 4000 jaar antisemitisme zal het Joodse volk nu toch wel eindelijk met de rug naar de hele wereld toestaan. Maar nee, als het Loofhuttenfeest is, is elke Egyptenaar, elke Duitser, elke Arabier en elke christen in principe welkom in die loofhut. En ik vraag me wel eens af of wij christenen dat verzoenend denken al in ons hebben opgenomen. Wij die grote woorden bezigen op onze grote verzoendag, Goede Vrijdag, Pasen. In de eerste eeuwen van de christelijke kerk was dat inclusieve denken nog aanwezig. Men wortelde nog in dat Loofhuttenfeest. Men had ook Joden volop om zich heen. Men had ook gesprekken daarover. Je merkt het bij de kerkvaders. Het verzoenend denken is nog aanwezig. De eerste grote christelijke theoloog, Origenes, zo rond 200 na Christus. Maar ook Gregorius van Nyssa nog in de vierde eeuw leerden dat God een mens kan straffen, maar dat die straf altijd eindig zal zijn. Omdat hij tenslotte de verzoening zoekt. Hoe vaak God immers ook zijn eigen volk Israël strafte, uiteindelijk keerde zijn hart zich altijd weer om naar hen. Zoals het hart van een vader of een moeder naar een ongehoorzaam kind. De straf kan nooit eeuwig zijn. Het is een keer genoeg. Jesaja 40, het troost, troost mijn volk. Het is een keer genoeg. De lijdenstijd is volbracht. Of Hosea 11. Hoe zou ik met je handelen, Efraïm, zoals ik gedaan heb met Sodom en Gomorra, met Adema en Zeboïm. Mijn hart keert zich om in mij. Ik heb je leren lopen, je bent mijn kind. Jacob en Esau. Esau heb ik gehaat, zo vertalen wij. Het is op de tweede plek gezet, achteraan gezet. Maar het gaat altijd weer om de verzoening, ook als die twee, ook Esau, is niet voor altijd afgeschreven. Vanaf de vierde eeuw echter maakt de christelijke kerk zich los van die Joodse wortels. En het inclusieve denken verdwijnt. En er wordt later exclusief gedacht. En mensen worden afgeschreven, mensen worden buitengesloten, mensen worden de massa perditionis genoemd, brandhout, bij hun leven al verloren en rijp voor de hel. Dat wil dan wel zeggen de christelijke hel. In zijn boek Het ene doel van God vertelt de predikant Jan Bonda wat een openbaring het voor hem was om kennis te maken met de Joodse hel. Hij kwam bij de hervormde predikant Israël Tabaksblad, die een messiasbeleidende Jood was, en vroeg hem wat het Jodendom dacht over de hel. In het Joodse jargon, Joodse terminologie, de Gehinnom. Tja, zei Tabaksblad, wie is waardig daar binnen te gaan? Het is het voorportaal van het paradijs. Het verblijf daar duurt uiterlijk 12 maanden. Het is een plek van wenen, roeging, getoetst worden, pijnlijke beproeving. Dat is het Joodse denken. Dat is de Joodse hel. Voorportaal. Diezelfde situatie tekent Jezus hier ook in Lucas 16. Het paradijs is nog te zien. Men is nog niet los van God. Er is zelfs nog communicatie. In vers 28 heet het een plek te zijn van pijnlijke beproeving. Sommige vertalingen beginnen dan gelijk over martelingen. Maar dan zie ik al gelijk weer die taferelen die op de kerkmuren werden geschilderd. Genoeg hierover, want ik wil het hier helemaal niet over hebben vanavond. Maar ik denk, ik zeg het even. Want leven soms ook van die beelden bij ons en ik denk van... Dus als je er meer van wil weten, ga je nu googlen thuis of zo. Of je gaat het boek van Jan Bonda lezen of whatever. Ik wil nog veel meer zeggen over die Joodse wortels van de kerk. En hoezeer we daarin moeten blijven wortelen of opnieuw moeten gaan wortelen om niet te ontsporen. Want waar gaat het nu eigenlijk over in dit verhaal? Jezus vertelt dit verhaal naar aanleiding van de geldgierigheid van de fariseeën. En die geldgierigheid blokkeert bij hen het echte leven in liefde tot de naaste. Je kunt je voordoen als vrome mensen, en dat doen de fariseeërs. Je kunt je profileren als een gelovig mens, maar als je er niet naar doet, ontkracht je de schriften. En het gaat om de schriften, om de, in de Joodse taal, om de Tenach. Dat is Mozes en de profeten, wat wij nu noemen het Oude Testament. Daar gaat het om. En dat blijft staan, zegt Jezus. Eerder vergaan hemel en aarde dan dat er een haaltje of een komma wegvalt uit het Oude Testament. Wij zijn groot geworden, ik ben groot geworden in elk geval, met een tegenstelling tussen Oude Testament en Nieuwe Testament. Ik ben groot geworden met al die vertalingen die in de bergreden bijvoorbeeld Jezus laten zeggen. Ja, in de traditie, het Oude Testament staat geschreven, je mag dit niet of dat niet en dat niet. Maar ik zeg u, als een soort tegenstelling, waarmee het Oude Testament zou zijn afgeschreven. Kan niet eens, want hij heeft net gezegd, geen titel of komma vervalt ervan. Maar dat maar zet je iedere keer op die tegenpool. Maar het is geen tegenstelling. Het gaat ook niet om een tegenstelling. In de nieuwste Bijbelvertaling, en ik zag hem hier nog niet liggen. In de nieuwste Bijbelvertaling staat er gewoon en. Want het is namelijk de manier waarop een rabbi spreekt met zijn discipelen om zich heen. Jongens, kijk, dit is de traditie. De traditie zegt... En ik zeg jullie, en zo voegt hij zijn onderwijs eraan toe. Dit is al. Jezus spreekt geen nieuwe leer. Hij zet wel zijn accenten. Hij geeft wel zijn radicalisering. Maar hij preekt geen tegenstelling, hij preekt geen antithese, hij preekt... Als je die woorden wilt gebruiken, hij preekt een superthese. Een superthese. Laat jullie gerechtigheid nog overvloediger zijn dan die van de schriftgeleerden en de fariseeën. Kijk, daar heb je wat aan. Dan is het zout en licht en licht. Laat jullie gerechtigheid, dat wat jullie doen in de wereld, wat jullie neerzetten naar het woord van God, laat het groter zijn, overvloediger zijn dan van de schriftgeleerden en de fariseeën. Nou, daar heb je dan je handen vol aan, want als je de schriftgeleerden en de fariseeën bestudeert en kijkt wat ze al zeiden. Als het gaat over geboden als gij zult niet doodslaan. Rabbi Nachman heeft op een gegeven moment een discussie daarover met iemand. En die begint te begrijpen waar het over gaat en die zegt tegen die rabbi, betekent dat dan? Dat als ik mijn broeder beschaam, dat al doodslag is? Jazeker, zegt de rabbi. Dat heb je dan goed begrepen. Want doden is bloed vergieten. En als jij iemand beschaamt, wat zie je dan? Je ziet hem verbleken. Het bloed trekt weg uit zijn gezicht. Dat is al bloed vergieten. Kampen denken we eraan deze week, hoe de Joden werden afgevoerd in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn bleke gezichtjes geweest op dat perron. Tenzij jullie gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden. Superthese. Ga er maar aan staan als je discipel wil zijn van Jezus. Het gaat om het doen van de wil van de Vader. Om dat doen gaat het. De concrete liefde. Niet alleen maar zeggen dat je gelooft. En zo vertelt Jezus van die rijke man. Die rijke man, hij blijft verder volstrekt naamloos. En een bedelaar die Lazarus heet. Lazarus, dat betekent Gods hulp. En die naam is veel betekenend in dit geval. Gods hulp ligt bij de rijke man voor de deur. Voor de deur. In het voorportaal van dit aardse paradijs. Ik weet niet wat de rijke man in zijn leven allemaal gedacht heeft en gebeden heeft. Misschien heeft hij ook wel eens geroepen dat hij de hemel van koper vond. En God, ach, waar is God en wat is hij toch ver weg? Maar nee, stelt Jezus, Gods hulp lag bijna een leven lang bij die rijke man voor de deur. En als hij dus Lazarus, Gods hulp, maar zijn huis had binnengebracht en hem te eten had gegeven, dan had hij gedaan wat Mozes en de profeten, wat het Oude Testament vraagt. Namelijk je ontfermen over de armen en over de geringen. Solidair zijn in de wereld met de behoeftigen. En dan was zijn leven dus werkelijk door God geholpen geweest. En opengebroken in liefde tot God en liefde tot de naaste. Maar nee, met Gods hulp zo nabij, concreet nabij, ziet de rijke er overheen. Alsof geloof alleen maar een soort cerebraal gebeuren is. Iets in je hoofd of iets in je hart, maar niet concreet. En dan laat Jezus in het hiernamaals zich een interessante discussie ontspinnen tussen de rijke man in Gehinnom en Abraham in het paradijs. En die discussie die tref je, als je dat bestudeert, ook als christen in een ontwortelde kerk, als een dreun tussen je ogen. Die rijke man pleit er namelijk, tenslotte bij Abraham, voor dat iemand uit de doden opstaat om zijn broers tot inkeer te laten komen. Dat iemand uit de doden opstaat. Dat is precies wat wij geloven dat er gebeurd is. Dat Jezus dat gedaan heeft. Jezus uit de doden opgestaan om het woord van God meer dan ooit neer te zetten in deze wereld. Alles wat geschreven staat in wat wij noemen het Nieuwe Testament. En wat zegt Abraham dan op dat verzoek? En Jezus eindigt de gelijkenis daarmee. Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat. Dus ik verwoord dat voor het gemak dan maar even zo. Als ze niet naar het Oude Testament luisteren, zullen ze ook door het Nieuwe Testament niet overtuigd worden. Met andere woorden, in het denken van Abraham, in het denken van Jezus natuurlijk, is het Oude Testament het hoogste woord dat ooit is gesproken. Daarom wordt daarvan ook gezegd, geen titel, geen komma gaat daarvan af. Het Nieuwe Testament bestond in die dagen natuurlijk nog niet eens. Oude Testament is het hoogste woord. En als dat hoogste woord al geen indruk maakt, hoe zou dan het Nieuwe Testament indruk maken? Al zou iemand uit de doden opstaan. Zie je wel, zegt de ontwortelde kerk, zie je wel, hier geeft Jezus alweer aan dat de Joden het Nieuwe Testament niet zullen geloven. En dat onderstreepte voor de ontwortelde kerk haar idee dat de Joden door God verworpen waren. Het Oude Testament passé. En omdat één keer verworpen in de christelijke kerk nou één keer betekent voor altijd en voor eeuwig verworpen, konden ze zo gelijk met de hele massa perditionis naar de hel. De christelijke hel. En we zullen er verder maar niet op ingaan hoe ook christenen in de loop der eeuwen een handje geholpen hebben om die Joden daar te krijgen. En intussen rekende de christelijke kerk zichzelf rijk. Wij, de Goyim, wij geloofden wel. Wij geloofden wel in het Nieuwe Testament. Wij zitten goed. En in afbeeldingen en oude kerken wordt de kerk triomfantelijk getekend en uitgebeeld tegenover een verslagen synagoge. En de kerk bracht de boodschap van het Nieuwe Testament de wereld in. Geloof in Jezus en je wordt gered. Het staat hier en daar nog langs de straten. Geloof in de Zoon en je hebt het eeuwige leven. Maar hoe goed bedoeld ook. En hoeveel goed het ook heeft gebracht. Zeker. En hoe waar ook. Ook dat nog. Maar het is wel een one-liner. En een one-liner is een versimpeling van de waarheid. Wie alleen het Nieuwe Testament verkondigt, en de kerk heeft vaak alleen het Nieuwe Testament uitgereikt, en begint soms nog bijbels op het Nieuwe Testament met bladzij 1, deze ook overigens, dan verkondig je een halve waarheid, of minder dan de waarheid. Pieter van der Horst, Nieuw Testamenticus, vertelt me dat hij gesprek heeft. Daar een vergadering in Griekenland. Allemaal christenen daar. Orthodoxe mensen, andere landen. Op het moment dat hij inbrengt dat Jezus een Jood was, kijken ze hem aan en zeggen van, joh, ben je wel goed? Door de manier waarop wij Jezus alleen via het Nieuwe Testament de wereld binnen hebben gebracht, zijn er talloze christenen tot in de wereldraad van kerken toe, die niet eens begrijpen dat er een link zou zijn tussen Joden en christenen. Dat er een link zou zijn tussen Israël en de kerk. Want zo hebben wij Jezus gebracht en verkondigd, alsof hij uit de lucht gevallen is. Alsof er geen 2000 jaar geschiedenis aan vooraf is gegaan. God die daar naartoe werkt. Alsof er niet een hele traditie is geschapen. Een huis van David is geschapen. Alsof hij niet de vleeswording is van dat hele Oude Testament. Van al die 2000 jaar geschiedenis vanaf Abraham. Wie het Nieuwe Testament gelooft, moet het Oude Testament gaan lezen. Want dat is, zegt Jezus, het hoogste woord. Geen haaltje daarin vervalt. En leven naar wat God daarin voorschrijft. Anders dreigen we in diezelfde valkuil te lopen als de fariseeën. Dan spreken we wel als gelovigen, maar we doen er niet naar. Jacobus, broer van Jezus, die maakt er korte metten mee met aanwezigen. Geloof jij? Nou, dat is interessant, dat doen de duivels, de demonen ook, die geloven ook en die sidderen. Maar waarom kan ik zien dan dat je gelooft? Ja, nou ja, daar heb ik niet per se werken voor nodig. Ik geloof gewoon, ik vertrouw op God. Hij zegt, Jacobus, laat mij dan mijn geloof tonen uit de werken die ik doe. En dan wil ik nog wel kijken, op wat voor manier wil jij dan tonen dat je gelooft? De genade van Jezus Christus. De genade van God in Jezus Christus. Het Nieuwe Testament is geen alibi om het hoogste woord te vergeten. Het hoogste woord, het Oude Testament, verbindt ons met onze wortels. Verbindt ons met Jezus. Die met die woorden heeft geleefd. en ermee is gestorven en erdoor is opgestaan. Het Oude Testament verbindt ons met het Joodse volk en al Gods beloften aan dit volk. Het Oude Testament leert ons over de bijzondere plek van dit volk in Gods gang met de wereld. En ik geef toe, het is ongelooflijk vervelend, want het is zeer confronterend. Want die Joden die bestaan dan dus ook fysiek. Dat betekent ze nemen concreet ruimte in. Je kunt ze zomaar tegenkomen. En ze moeten ergens wonen. En ze willen ergens leven. En ze willen ook ergens, als ze gelovig zijn, dat leven naar de Torah ook gestalte geven. Ze willen fysiek ook bestaan. Ja, je kunt ze niet vergeestelijk, we hebben het lang geprobeerd, maar ze bestaan echt. Het is een geweldig probleem. Kennelijk. Voor de hele wereld tot op de dag van vandaag. En nu hebben ze ook nog een staat. Fysieker kan het bijna niet. Ja, nu hebben ze ook nog een staat. Is dat een probleem? Ik heb geen probleem met de staat Israël. Toch? Ik heb zat problemen met de politiek van die staat. Dat is heel wat anders. Zat problemen met die politiek, maar ik heb ook af en toe behoorlijk wat problemen met de politiek hier in Nederland. Was voor mij nooit reden geweest om te zeggen van schaf Nederland dan maar af. Ik heb geen problemen met de staat. Als ik daar wel een probleem mee heb, dan is er iets waardoor wij een probleem hebben met het fysieke zijn van het Joodse volk in de wereld. Jezus gaf zijn leven, schrijft Paulus in de Efezebrief, om de tussenmuur tussen Jood en niet-Jood af te breken, opdat ze één zouden zijn. Zelfs de eerste reden, zo vertelt Paulus in Efeze, zelfs de eerste reden waarom Jezus zijn leven heeft gegeven, om die verzoening allereerst tot stand te brengen tussen Jood en niet-Jood. En als ze dan zich verzoend hadden met elkaar, zo ook dat ene lichaam wat het dan werd, te verzoenen met God. Dat is wel een tweede. Waar in vredesnaam wordt dit in onze theologie verkondigd? Waar? Ik heb het aan de universiteit nooit gehoord. Ik hoor het in de catechismus niet. Ik hoor het in onze dogma's niet. Ik hoor het in onze geloofsbelijdenis niet. Paulus roept de niet-Joden, de heidenen op, die dan tot geloof gekomen zijn. Die roept hij op de Joden tot jaloersheid te wekken door de manier waarop ze leven naar het hoogste woord. Daar is hij mee bezig in Romeinen 12, dat uit te leggen. Dat Joden jaloers worden op ons omdat ze ineens zien hoe wij leven met het woord van God. Hoe dat iets concreet betekent voor ons handelen. Niet allemaal dingen die we roepen en zeggen en zingen. Nee, wat we doen. Dat ze jaloers worden op ons. En van ja, nu zien wij aan jullie dat je, hoe vreemd voor ons ook, dezelfde God dient. Zodat we één met hen zouden worden, zouden kunnen worden in Jezus Christus. Waar en wanneer wordt die jaloersheid onder Joden gewekt? Hoe serieus nemen wij Jezus eigenlijk en de Bijbel? Jan Bonda die oppert in dat boek wat ik noemde, de gedachte dat alle opwekkingen in de kerk, er zijn heel wat geweest, dat alle opwekkingen in de kerk steeds weer doodbloeden, omdat wij Gods eigen volk Israël daar niet in betrekken. Het is als een, Lucas 15, die beroemde gelijkenis, het is als een, en zij begonnen feest te vieren, Maar het feest zet nooit door, want de oudste staat buiten. En zonder de oudste broer wordt het niks. Althans, voor die vader wordt het niks. Je kunt als jongste zoon je eigen feestje vieren, maar ja. En zo richt de gelijkenis van Jezus in Lucas 6 zich ook tot een ontspoorde kerk die zich niet verbindt met haar wortels. Dan kun je je rijk rekenen, maar je wordt wakker in gehinnom. En Gods hulp lag voor de deur. In de armen die voor de deur van het Rijke Westen ligt. In degenen die behoeftig en arm zijn in onze eigen samenleving. En in het binnenhalen van de oudste broeder. En in het wortelen in Mozes en de profeten, waarvan Jezus de vleeswording is. Wie bevinden zich voor ons, wij, kerk, wie bevinden zich voor ons allemaal in het voorportaal en worden door ons niet binnengehaald? Inderdaad, al staat iemand uit de doden op, ze worden niet overtuigd. Doof voor Mozes en de profeten. Amen. we danken en bidden. Heer ons God, Vader in Jezus Christus. Zo zingen we het toch opnieuw, maar meer dan ooit verbonden met uw volk. Uw Tora, o Heer, staat in mijn hart geschreven. Uw wil doen is mijn lust allen tijd. U te beminnen is geheel mijn leven. Open onze ogen voor ieder in het voorportaal. Open onze ogen voor de oudste broeder, die al zo lang eenzaam zijn weg gaat. En zo is getraumatiseerd en niet meer weet hoe of wat. En waar iedereen zich opnieuw van dreigt af te keren, want als ze zo doen. Doe ons wortelen, wonen in uw Zoon, woon met uw Zoon in ons. Maak ons als kerk, gemeente van Christus, gezond. En dat mensen aan ons zien. Uw wil te doen, te leven naar uw woord, onze lust en ons leven. Dat hele Oude Testament, dat hele hoogste woord, in de uitlegging van Jezus, tot in de superthesen toe. Liefde voor elkaar, liefde voor ieder ander, inclusief denkend, zegenend waar we maar kunnen. Vasthoudend wat we maar vast kunnen houden. Als alles om ons heen oppervlakkig dreigt te worden, weg lijkt te glijden. Help ons het vast te houden met onze gedachten, met onze gebeden. En mee te nemen naar uw rijk. Zo wilt u toch dat wij leven. Dank voor wat u ons geeft in elkaar. Dank voor wat u ons geeft in uw woord. Dank voor uw geest die ons helpt om te blijven studeren, om steeds meer te verstaan. Wil ons een God nabij zijn in alle dingen van het leven. Heb geduld met ons. Vergeef wat verkeerd is. We bieden u voor elkaar ook in de dingen die moeilijk zijn. U kent ons allemaal. En we bidden hier met elkaar. Onze broeder en vriend, Luc Romein, hier in ons midden. Zelf steeds op de kansel, deze plek, om voorbeden te doen voor iedereen. En vast te houden wat maar vast te houden is. We houden hem vast. En houdt u hem vast. Zegen hem met uw Heilige Geest. En hij zal stralend zichzelf zijn. Hoe en wanneer dan ook. In uw handen bevelen we, ook aan de avond van deze dag, allemaal onze geest. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. Eerste collecte is voor de zending. Tweede voor kerkbeheer. En bij de uitgang is er een collecte voor energie. I don't know. Voor energie. Zien wat er gebeurt. En er hangen ook nog zendingsbussen. We zingen tot slot met elkaar over de vertaling, hè, in de praktijk van de hele Tora van Mozes en de profeten. Gezang 62, lied 62. heen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen.